Ik wil u lezen een gedeelte uit het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 12 en daarvan de eerste 6 versen. De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. Waarom bent u tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken? Wilden ze van Jefta weten. Wij zullen uw huis, u met huis en al verbranden. Jefta antwoordde hun: toen mijn volk en ik in oorlog waren met de Ammonieten, heb ik u opgeroepen, maar u bent me niet te hulp gekomen. Dus toen ik merkte dat er van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde getrokken. En de Heer heeft ze aan mij overgeleverd. Waarom valt u mij dan nu aan? Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg hen. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd: jullie zijn niets anders dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse en dus evengoed bij Efraïm. Daarna bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. En wanneer een Efraïmiet die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem: kom jij uit Efraïm? Dat ontkende hij natuurlijk. Maar dan vroegen ze: zeg eens Shibolet. Als hij dan Sibolet zei en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al met al 42.000 Efraïmieten. Ik heb ook nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Markus hoofdstuk 3, vanaf vers 20. Hij, dat is Jezus, ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen. Want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden: hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden. Maar gaat hij zijn einde tegemoet? Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp. Dit omdat ze gezegd hadden: hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en hij zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Het is voor mij altijd weer een uitdaging om onontgonnen paden te bewandelen en Bijbelgedeelten te bestuderen die ik nog niet eerder behandeld heb. Ik ben me van bewust dat dit geen gemakkelijke Bijbelgedeelten waren. De eerste gaat over Jefta. Dat is nou niet direct de meest bekende persoon uit de Bijbel. Misschien dat sommigen zich herinneren dat dat de man was die die ondoordachte belofte doet. Dat staat trouwens in het vorige hoofdstuk. Die ondoordachte belofte dat diegene die uit zijn huis hem tegemoet komt, als hij terugkomt van de strijd met de Ammonieten en God geeft hem de overwinning, dat hij dan diegene die hem tegemoet komt, of datgene, dat is niet helemaal duidelijk, misschien heeft hij gedacht aan een kip of zo die uit zijn huis kwam, of een ezel, maar nee, hij was zelf die ezel. Want diegene die hem uit zijn huis tegemoet komt, zou hij offeren, en het was zijn enige dochter. Een vreselijk verhaal eigenlijk. Je leert ervan dat je heel goed moet opletten datgene wat je zegt en datgene wat je belooft. Want dat kan wel eens als een boemerang op je terugkeren. Grootspraak of bluf, het wordt allemaal zo gemakkelijk gedaan. Geestelijke woorden spreken ook. Maar let op wat je zegt. Nu, ook de woorden van Marcus waren niet direct de meest bekende woorden en de meest gebruikte om daar een preek over te houden. Het gaat over Beelzebul, over Satan, over demonen. De beruchte tekst over de laster tegen de Heilige Geest wordt hier ook genoemd. Beide teksten uit het boek Richteren en dit gedeelte uit Marcus wil ik vandaag behandelen vanuit het thema: hoe goed ken jij hem? En met hem bedoel ik dan God en Jezus. Hoe goed ken jij hem? Ik wilde daarover iets opzoeken in verband met een les op school. En ik googelde wat op het internet. En ik kwam toen tegen: hoe goed ken jij hem? En dan ging het over Jommeke. Ja, Jommeke, die ken je allemaal wel, hè? Het stripverhaal van Jef Nys. Gemakkelijk herkenbaar door zijn blonde kapsel. Nou, ik heb ook blond kapsel, maar ik ben geen Jommeke. Hoe goed ken jij hem? En dan kwam ook Elvis Presley. Nu hoef ik het niet te laten zien. Hoe goed ken jij hem? En dan een heleboel gedeelten, een heleboel stukjes op het internet over Mohammed. De moslims zijn heel actief op het internet. Enorm wervend. We kunnen als christenen daar wel iets van leren. En pas na deze en nog vele andere namen kwam er dan ook een notie van: hoe goed ken jij hem? En dan ging het over Jezus. Hoe goed kennen wij de Heer Jezus? Dat is heel belangrijk. Jezus heeft zelf die vraag eens aan de mensen gesteld. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, hij wist zelf al wie hij was, maar hij wilde weten hoe goed de mensen hem kenden. En dan heeft hij, omdat hij ontnuchterd was over de reacties, gesproken over: ik ben, en dan gebruikt hij de godsnaam, ik ben, de naam Yahweh is daarvan afgeleid. En dan zei hij: ik ben het brood des levens. Om uit te drukken dat wij hem brood nodig hebben. We kunnen niet leven zonder hem. Ik ben het licht der wereld. We leven in de duisternis. Hij is het licht. Ik ben de deur. Door hem kun je binnengaan. Ik ben de goede herder die zich inzet voor zijn schapen. Ik ben de opstanding en het leven. Hij heeft daarmee al uitgedrukt dat hij voor de mensen wilde sterven als het offer. Maar hij zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En hij heeft ook gezegd, ik ben de wijnstok. De bron van vreugde, zoals we aan het begin van de dienst ook mochten horen. Toen we dat lied daar daarnet gezongen hebben. Over de rivier vol van blijdschap, van vrede, hè? Van vreugde ook. Ja, elk van deze vergelijkingen tonen ons iets over wie Jezus is. Nu, ondanks al die woorden van Jezus hadden de mensen een heel verkeerd beeld over hem. Maar misschien is het vandaag niet anders. Veel heeft misschien ook wel te maken met de vraag of wij onszelf wel goed kennen. Een paar weken geleden gebeurde er iets in Brussel dat mij een hele tijd is bijgebleven en dat mij aan het denken heeft gezet. Het heeft een diepe indruk op mij gelaten. Er was de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dat is voor jonge violisten dit jaar geweest. Hanneke en ik zijn naar een van de concerten geweest in Brussel. Het is altijd weer een belevenis om die concerten mee te maken. We gaan daar graag naartoe. Geweldige muzici, getalenteerd, indrukwekkend ook het orkest daarbij. Bij de prijsuitreiking op de laatste avond, daar waren we niet bij, we lagen rustig in ons bed, want het was heel laat, die prijsuitreiking, maar we zijn daarvoor opgebleven, gebeurde er iets bijzonders. En misschien weten jullie wel wat er toen gebeurde, want het is uitgebreid in de pers gebracht. Maar ik ga jullie even het item uit het nieuws laten zien. Het is maar 1 minuutje. Dan bent u helemaal mee. Ik hoop dat het lukt. Was haar landgenote. Iemand die bijna dezelfde naam had, maar die wel beter gespeeld had. Heel triest voor haar, ze moest weer terug. En toen ik dat allemaal zo zag, toen dacht ik, misschien een beetje een rare vergelijking, maar hoe gaat dat straks zijn als wij voor God verschijnen? Zijn wij dan goed voorbereid? De jury is daar natuurlijk niet God, hè? Daar op de film. Maar wat als je dan zou afgewezen worden? Daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij het juiste beeld hebben van wie Jezus is en wie we zelf zijn. Hij wil onze verlosser zijn. Hoe goed ken jij hem? Hij is niet zomaar de stichter van een geloofsgroep. Hij is niet een leraar die heel goede en belangrijke dingen gezegd heeft en dat alleen. Hij is niet alleen een voorbeeld voor de mensen in zijn nederigheid, in zijn naaste liefde. Hij wil de koning van ons hart zijn, de heer van ons leven. Hij is de enige weg tot God. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Jezus heeft het zo nadrukkelijk gezegd. En het feit dat wij een goede naam hebben. Dat wij een christelijke opvoeding hebben gekregen. Dat wij naar de kerk gaan. Dat we hier in een kerk kunnen voorgaan. Dat we door iedereen gekend zijn als een christen. Het is niet voldoende als wij straks, als het ware, de doodsrivier oversteken, de prijs van onze hemelse roeping hopen te verkrijgen. De hoofdprijs. Ziet dat ge die behaalt. Zo kom ik op het verhaal van Jefta en de Gileadieten. Want er was een burgeroorlog ontstaan. Het koninkrijk van Israël was hopeloos verdeeld geraakt. En nu wilden zij uitzoeken of ze te maken hadden met de Efraïmieten die hun in de steek gelaten hadden, of niet. Die laatste deden zich namelijk voor als één van hen. Maar toen die naar huis wilde terugkeren en de rivier de Jordaan wilde oversteken, werden ze getest. Ze moesten een soort testwoord uitspreken. Shibolet. En als men het goed, niet goed uitsprak, dan wist men dat men te maken had met de verkeerde. Niet de juiste. Het leek er wel op, het was maar één lettertje verschil, net zoals bij die naam van het meisje daar. Maar het was verkeerd uitgesproken. Ze behoorden niet tot de juiste groep. Net zoals lang geleden de Vlamingen deden ten opzichte van de Fransen, door hun de woorden vriend en schild te laten uitspreken. U kent het allemaal, denk ik wel, uit de geschiedenisles. Hetzelfde gebeurde later in de Tweede Wereldoorlog. Die les kregen wij te leren op de middelbare school. Werd een Duitser van een Nederlander onderscheiden door hun het woord Scheveningen te laten uitspreken. Weet u, doen alsof het is iets van alle tijden. Helaas ook in de christelijke wereld. En we zijn het ons vaak helemaal niet eens bewust. Heel veel mensen zijn het zich niet bewust. Laat ons daarom die geschiedenis van Richter Jefta nog eens nader bekijken. Het verhaal over hem is niet alleen omwille wat gebeurde met zijn dochter zo intrigerend. In een opwelling had hij dus beloofd dat hij de overwinning zou krijgen, dat hij dan dat offer zou brengen. Nou, toont wel het impulsieve en brute karakter van de man. Het was een ruwe man. Een bendeleider was die Jefta. Maar daarover nu even niet. Wel over hoe Jefta met de Efraïmieten omgaat en zij met hem. Die laatste, de Efraïmieten dus, waren de Jordaan eerst overgestoken, maar dat was om met Jefta af te rekenen. Ze hadden zich verongelijkt tegenover hem gekeerd. Zij wilden van hem af en dreigden Jefta en zijn huis te verbranden, omdat hij zogezegd cavalier Sul had gespeeld. Ze voelden zich buitenspel gezet. Maar het was helemaal andersom gegaan. Zij hebben de waarheid aan, de geweld aangedaan. En de tegenstelling die uiteindelijk uitmondt in een verschrikkelijke burgeroorlog is hevig. Het is een beetje zoals het steeds in het Midden-Oosten is gebeurd. Nu weer met Syrië, waar men ook elkaar aan het uitmoorden is. Irak, Jemen. Het blijft maar doorgaan. Het was toen niet anders. Hier is het Jefta en de inwoners van Gilead aan de ene kant en de Efraïmieten aan de andere kant. En eigenlijk is dat heel eigenaardig. Want ze zijn allemaal Israëlieten. Ze zijn samen het volk van God met de andere stammen. Ze zouden broeders moeten zijn. Wat is dit ver van Gods bedoeling? Gods bedoeling was, u kent het wel uit de psalmen, ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samen wonen. Maar men wilde niet. De vrede was ver te zoeken. Het volk gaat aan onderlinge strijd en nijd en haat ten onder. Je krijgt geen sympathie voor geen van hen. Niet voor Jefta en zijn mannen, nog voor die van Efraïm. Toch waren die Efraïmieten van goede huizen. Ze waren nakomelingen van Jozef. Uit hen was de grote leider Jozua voortgekomen. Die had hun de bevrijding gebracht. Die had hun het land ingebracht. En die had de verovering mogelijk gemaakt. Maar toen er hulp nodig was, toen hadden zij zich doof gehouden voor het hulpgeroep van de inwoners van Gilead. Zoals zo vaak gebeurt, als het ver van ons bed is. En vandaag is het niet anders. Je moet maar kijken naar het nieuws, hoeveel hulp er gevraagd wordt in noodsituaties, van mensen die nu oversteken. En we testen ze ook of ze de juiste papieren hebben en anders kunnen ze terug. Die mensen toen verkeerden ook in grote nood. En ze werden aangevallen door de vrede en goddeloze Ammonieten. Het is precies hetzelfde als vandaag. Maar in Gilead stond men alleen. Ze leefden aan de andere kant van de rivier de Jordaan. En ze moesten daar zelf hun plan maar trekken. Ze moesten alleen de strijd voeren tegen dit sterke volk. En ze dreigen eraan ten onder te gaan. 18 jaar lang gaan ze gebukt onder de verschrikkelijke aanvallen en plunderingen van dit heidense volk. Er is een kaartje. De Ammonieten kwamen vanuit het oosten. Gilead ligt dus aan die oostkant van de Jordaan. En Efraïm aan de andere kant. En ze zeggen, trek je plan. Nu, in hun nood vonden de mensen in Gilead uiteindelijk hulp door iemand die zij eerst als een bastaard hadden verstoten. Het was een hoerenjongen. Die Jefta was echter wel bereid om zijn leven in de waagschaal te zetten voor zijn volk. Door zich in geloof te keren tegen de overmacht van die Ammonieten. En de man waar iedereen op neergekeken had, omdat hij een bastaard was, kon dan een klinkende overwinning behalen. Want inderdaad, door Gods hulp waren Jefta en zijn mannen er uiteindelijk in geslaagd om die Ammonieten te verslaan. Maar nu de strijd gestreden is en alles is achter de rug, waren de Efraïmieten blijkbaar jaloers en afgunstig en wilden ze klaarblijkelijk delen in de buit. En toen komen ze wel over de brug. Dan willen ze wel de rivier oversteken. Zij vonden dat zij de belangrijke heersende stam waren onder het volk. Zij waren de leiders. Zij waren centraal gelegen in het land Israël. En ze behoorden, vonden zij, de eer te krijgen van de overwinning op die machtige Ammonieten. En die overwinning kwam hun goed uit. Daar wilden de mannen van Efraïm wel de eer voor opstrijken en schijnheilig stellen ze. Waarom bent u opgetrokken zonder ons erbij te betrekken? Ze wilden er nu van mee profiteren. Jefta echter antwoordde hun. Toen mijn volk en ik in oorlog waren met de Ammonieten heb ik u opgeroepen. Maar u bent me niet te hulp gekomen. Ze hadden zich eerst niets aangetrokken van de situatie. Ze hadden zich dus doof gehouden voor de vraag om hulp. En nu zijn ze daar ineens. Nee, dat kan Jefta niet verdragen. En de Efraïmieten worden bruut gestraft. En dat gebeurt op een gruwelijke wijze. Er staat nergens dat dit Gods bedoeling is geweest. En Gods goedkeuring kreeg. Het is wel een ernstige les. En wat is die les? Wel, als je hulp gevraagd wordt, dan moet je beschikbaar zijn. Ook Jezus vraagt van ons een engagement om mee te helpen in de geestelijke strijd. En ook als gemeente staan we in een geestelijke strijd. En dan wordt je hulp gevraagd. En dan moet je je niet doof houden. Ik heb het zo druk met andere dingen. Efraïm, eerst zo belangrijk en centraal, is nu laaggevallen, want ze willen niet meewerken. Merkwaardig is dat zij later de spil zijn van het verzet tegen de wettige koning Rehabiam, want zij stellen een tegenkoning aan, Jerobiam. Dat was het begin van het einde. Het land is gescheurd. Het volk, de Israëlieten, zijn verdeeld in een 10 rijken staat en in dat 2 rijken staat. En zo worden zij de latere Samaritanen, waar Jezus nog vaak mee te maken kreeg. De oneenigheid onder de Israëlieten had verstrekkende gevolgen. En God keurt dit af. Er moet eenheid zijn. En nu nog, eenheid in de gemeente is zo belangrijk. Want denk eens aan het woord van Jezus uit de tekst. Bij innerlijke verdeeldheid, dia 12. Zal je niet stand houden. Dit is de leer van de Bijbel, de duidelijke les van het Nieuwe Testament. En nog opmerkelijk is dat als we het dan toch over Efraïm hebben, dat die later in het boek Openbaring niet meer genoemd wordt. Als daar de opsomming is van de verzegelden onder Israël. Alle stammen worden daar genoemd, maar Efraïm niet. Openbaringen 7. Van de naam Efraïm is geen sprake meer. Ook hier weer moest ik denken aan verschillende parallellen met de tijd waarin wij leven. Eerst dus al die waarschuwing om één te zijn. Maar ook dus om gehoor te geven aan de nood van onze medemensen. Of ze nu in de gemeente zijn, of daarbuiten, of ver weg. God wil ons inschakelen. De gemeente heeft hier een taak. Of houden we ons doof? Durven wij, zoals Jefta, die had 13 nu, de geestelijke strijd te voeren en voor Gods zaak uit te komen? Het is toch bijzonder hoe hij gebruikt wordt als de reddende engel voor het volk, terwijl zij, van wie het verwacht mocht worden, want van Jefta was het helemaal niet verwacht, het was toch een bastaard, maar dat zij, van wie het verwacht mocht worden, doen alsof hun neus bloedt. Die hele geschiedenis sprak me heel erg aan. Je kan wel dan de naam hebben een goed christen te zijn, maar hoe zal het zijn als je straks voor God staat? Afgewezen moeten worden. Moeten afdruipen zoals die violisten. Of in de armen gesloten worden en mogen delen in de overwinning van Jezus Christus. Wat een verschil. Doe niet zoals die van Efraïm, maar zet je in voor Gods koninkrijk. Dat is de les die ik wil doorgeven vanmorgen. Jefta, het buitenechtelijk kind dat door zijn broers zo verstoten was geweest, wordt door God machtig gebruikt. Eigenlijk lijkt hij daarin een beetje op hem die voor hem, lang voor hem, ook afgewezen werd. Denk aan Jozef. Jozef werd ook afgewezen, de vader van de Efraïmieten, weet u nog? En ook lijkt hij in bepaalde opzichten wat op de Heer Jezus Christus. Vandaar dat hij hier als richter ook genoemd wordt. Die werd ook afgewezen door de mensen. Ze moesten Jezus niet. Want hij paste niet helemaal in hun kraam. Hij was niet helemaal degene wie zij wilden dat hij was. Ze hadden een verkeerd beeld van hem. Wie zeggen de mensen dat ik ben, weet u nog? En wat is het beeld dat je hebt van Jezus? Jefta, het was toch wel een bijzondere man. Zijn naam betekent hij opent. En voor hem ging de hemel open. Maar Efraïm, notabene de lievelingszoon van Jozef, en steeds geldend als de aanzienlijkste, wacht een gruwelijk lot. En de taal had hem verraden. Shibolet, hij kon het niet uitspreken. Broeders en zusters, laat deze geschiedenis ook tot uw hart spreken. Ik wil ervan leren, ik hoop jij ook. Welke taal spreek jij? Val je straks door de mand of gaat de hemel voor je open? En met taal bedoel ik dan niet of je goed Nederlands kan spreken, maar spreek je de taal van Christus? Versta jij hem? Shibolet, het betekent korenaar. Ieder van ons mag een korenaar zijn, laat maar zien. Veel vruchtdragend is dat. Prachtig beeld. Bestemd om tot brood omgevormd te worden. Maar daarvoor moet er eerst nog wel heel wat gebeuren. De korenaar moet groeien. Hij moet bloeien. Als je nu op de velden kijkt, als je een wandeling doet vanmiddag, ik hoop dat het mooi weer is, kan je een wandeling doen, dan zie je ze overal groeien. Prachtig gezicht. Vol met tientallen, honderden graankorreltjes. De basis straks van het brood. Maar dan moet wel eerst het kaf van het koren gescheiden worden. En dan moeten die korreltjes ook nog eens gemalen worden tot meel. En dat meel moet tot deeg gekneed worden. En in een hete vuur overgebracht worden. Ja, je bent niet zomaar een brood. God is nog niet klaar met jou en met mij. Maar ben je beschikbaar? Shibolet, waar sta jij? Ik heb heel wat opgezocht over dat woord en ik kwam bijvoorbeeld ook een verklaring tegen, die vertelde dat dit woord ook zoiets aangeeft als iemand die al dan niet tot een bepaalde groep behoort. Het kan ook betekenen dat je tegen wil en dank vast blijft houden aan een bepaald beginsel of gedachte zonder enige nuance. Zo stond het daar in de verklaring. Wel, broeders en zusters, hoe vaak zijn wij niet zo? Dat we zo overtuigd zijn van ons eigen gelijk, zo stroef zijn, zo eigenwijs, zo onszelf willen projecteren in plaats van de zaak van Christus. Egoïstisch, vooral denkend aan onszelf. Ik moest toen echt ook aan mezelf denken. Hoe ben ik voor de zaak van Jezus? Laat ons kijken wat het Nieuwe Testament te zeggen heeft over wat echt belangrijk is om straks die open hemelpoort te zien gaan staan en daar binnen te mogen treden. Dat is genade, broeders en zusters. Alles wordt bepaald door wat jij gelooft over Jezus. Is Hij jouw redder en verlosser? Ik was echt blij dat we net in het lied, voordat ik hier mocht binnengaan, mocht gaan staan, gezongen hebben, dat we rein voor de Heer mogen staan, alleen maar door het bloed van het Lam. Het is alleen maar genade. Het is alleen maar genade dat jij ook hier mag zijn en mag zitten. God heeft je getrokken door genade. Anders was je misschien ook gaan fietsen, zoals die duizenden anderen die er net langs gefietst zijn, die dat nu belangrijker vinden. Zoveel mensen rondom ons kiezen anders. Wat kies jij? Hoe goed kies jij hem? Hoe goed ken jij hem? Ik las hierover een mooi gedicht, eigenlijk is het een lied. Wie is hij toch? Is de titel ervan. Het is van Willem de Vink. Van een cd komt het, Liedjes over Jezus. Ze zeggen dat hij zwerver is. Ja, ik ga het niet zingen hoor. Zo'n zwerver zonder huis. Zo'n zwerver waar iets mis mee is. Pas op, die is niet pluis. Ze zeggen dat hij dichter is. Zo'n dichter met een mooie stem. Zo een die van die mooie praatjes heeft. Maar ondertussen, pas maar op voor hem. Wie is hij toch? Wie is hij toch? Als je het weet, dan zeg je het maar. Maar weet je het niet, houd dan je mond en strooi niet van die rare praatjes rond, want Jezus is dus wat hij zegt. En wat hij zegt is waar, geloof het maar. Ze vinden hem een tovenaar die van die vreemde fratsen doet. Zo'n tovenaar, behoorlijk raar, tovert dingen uit zijn hoed. Ze vinden hem politicus, die mensen aan zich bindt, een politicus als hij dus, die menigte verslindt. Zwerver, zonder huis, dichter, die man is niet pluis, tovenaar, behoorlijk raar, politicus, krijgt mensen bij elkaar. Wie is hij toch? Wie is hij toch? Als je het weet, dan zeg je het maar. Maar weet je het niet, houd dan je mond en strooi niet van die rare praatjes rond. Want Jezus is dus wat hij zegt. De Zoon van God. Vandaar. Geloof het maar. Broeders en zusters, nog eens die vraag. Hoe goed ken jij hem? De schriftgeleerden denken dat ze weten wie Jezus is. Maar hoe goed kennen ze hem eigenlijk? Zelfs zijn eigen familie kan niet altijd begrijpen wat Jezus doet. Ze zeggen op een gegeven moment, Jezus is niet bij zijn zinnen. En de schriftgeleerden zien het werk van Jezus als dat van de duivel. En zo vinden ze redenen om afstand van hem te nemen en hem links te laten liggen. Ze moeten hem niet. En ze zullen er uiteindelijk alles aan doen om hem uit de weg te ruimen. Jezus wijst er echter op dat vermits de duivel, als die duivel uitdrijft, ja, dat is de duivel. Maar vermits hij Jezus zelf duivels uitdrijft, kan hij natuurlijk niet van de duivel zijn.
Nee, Jezus heeft juist Satan verslagen. En is gekomen om de zonde van de mensen te vergeven. Om ons te redden van alle ongerechtigheid. En de schriftgeleerden, en ook wij die de schrift kennen, moeten nu alles doen om de mensen het goede nieuws te brengen. Dat is de opdracht. Om Gods overwinning over de zonde te proclameren. Over de Satan. En daarin mag jij en ik meedoen. Dat is de reden waarom Hij ons hier in dit leven laat staan. Houd je dan ook niet afzijdig zoals die Ephraimieten hadden gedaan. Die dachten, trek je plan. De mensen moeten het maar weten. Nee, het moet zijn zoals het toen geroepen werd tegenover die andere richter. Weet u wel, die Gideon? Voor de Heere en voor Gideon. Zo moeten wij roepen. Voor de Heere, voor Jezus. En het is niet voldoende om zogezegd broeder of zuster te zijn. Tot de familie te behoren. Want de familie van Jezus had het ook mis. Nee, Jezus zegt hier. Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. Wat is het een genade om tot de familie van God te mogen behoren. En hij wil daarvan op aarde al iets tonen, in de gemeente, ook in de plaatselijke gemeente. En ik ben zo blij weer eens mijn broers en zussen terug te zien. Die ik al zoveel jaren ken. We mogen elkaar aanmoedigen. En ik hoop dat deze woorden een aanmoediging zijn. Om over onze grote broer Jezus te spreken. Wat een bijzondere eer dat we dat mogen doen in deze wereld. Eigenlijk zijn wij zo van die bastaards. We hebben het helemaal niet verdiend. Maar wij mogen hem kennen. Hij is onze grote broer. Door genade. Bijzonder. Luister eens goed naar wat Jezus zegt. Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder. Hij noemt niet de vader. Het is dan nu wel geen vaderdag. Vorige week was het vaderdag, maar in Nederland vieren ze vandaag vaderdag. En ik denk in heel veel plaatsen in de wereld. Maar Jezus noemt hier niet die vader in dat rijtje, want die eer is alleen maar voor de hemelse vader. Wij mogen zijn broer zijn. Wij mogen God zien als onze hemelse vader. En we mogen in zijn familie zijn. Maar dan moeten we wel dit doen en dan leven. Dit doen, dit woord in praktijk brengen. Liefde en eenheid. Elkaar dienen. En schieten we tekort? En dat zal ongetwijfeld zo zijn. Tenminste, bij mij is dat zo. We mogen door genade kinderen van God zijn. Zo begint het Johannesevangelie. Weet u nog? En wij mogen het recht hebben. Zo staat het er. Om kinderen van God te worden. Geweldig. Dat is genade. Dat is Gods liefde.